Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast met vandaag. De bitcoin is in trek in Nigeria. 1 coin gaat voor ruim $37.000 over de toonbank. Dat is 60% meer dan elders op de wereld. En Coinbase opereerde illegaal in Nederland en krijgt een boete van 3,3 miljoen euro. Dit is aflevering 257 van de CryptoCast met nu een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over een bitcoin-eiland in de Filipijnen met Arnold Hubach. Welkom.
Dankjewel, goedemiddag.
Je bent medeoprichter van Bitcoin Focus en redacteur van Bitcoin Magazine NL. En mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur van de CryptoCast en van BNR Digitaal. Hoi,
goedemiddag Herbert.
Hallo. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Om te beginnen gaan we het hebben over Nigeria. De bitcoin-adoptie lijkt daar al maar sneller te gaan. Mede door een nieuwe beslissing van de centrale bank is bitcoin nu 60% duurder in Nigeria dan elders op de wereld. Daniel, $37.000 voor 1 bitcoin. Ja, je kunt het leuk vinden of vervelend, maar het is een groot verschil. Waar komt dat vandaan?
Nou ja, het is denk ik voor Nigerianen vooral vervelend, want het is daar gewoon hartstikke onrustig. Je had het net over een nieuwe beslissing van de centrale bank. Nou, dat is nogal een paardenmiddel, want dat is gewoon een keiharde opnamelimiet bij de pinautomaat.
Ja, een beetje een hoe heet dat, Celsius effect. Hè? We gaan
precies. Als je de deur dicht doet, dan wil iedereen die deur uit. Want dan is er een soort van paniek ontstaat. En nou ja,
Denken dat de centrale bank op het punt van omvallen staat.
Ja, nou ja, dat, misschien is dat nog niet zo aan de hand. Maar ze zijn in ieder geval niet zo blij met cash geld. Want ze willen de inflatie zoveel mogelijk beperken. Ja. En nu is er een opnamelimiet ingesteld van 20.000 naira per dag. En dat is ongeveer $43. En ja, als je dan tot een besluit wil komen om het cashgeld uit te roeien en je doet dan dit, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je zoiets hebt van, nou, dan ga ik als bewoner maar bitcoin kopen bijvoorbeeld, waar de centrale bank niets over te zeggen heeft.
Ja, maar is dat inderdaad een logisch besluit? Want dan moet je die bitcoin, als je die koopt, dan moet je die ook wel ergens kwijt kunnen, tenminste, als je hem koopt om er dingen mee te betalen.
Nou ja, kijk, als er onderling een economietje ontstaat, dan kan je natuurlijk in een situatie komen dat je gewoon dat ik bitcoin aan jou geef om een brood te kopen. En dat je die hele naira uiteindelijk links laat liggen en je alleen maar je naira's omwisselt voor bitcoin. Ja, dat is dan een oplossing.
Ja, ja. Oké. Maar waarom stijgt dan die prijs? Want de prijs, zoals ik zelf al zei daarnet, is elders op de wereld gewoon op dit moment tegen de $23.000. Waarom kan een Nigeriaan niet gewoon zijn bitcoin kopen bij Coinbase of iets dergelijks?
Ik denk dat het te maken heeft met regelgeving. Er is 1 grote beurs, weet ik, in Nigeria. Ja,
of met betaalmethoden misschien. Misschien
dat
hebben ze geen creditcards.
Ja, zeker. Maar er is 1 grote beurs in Nigeria en daar kan je bitcoin kopen in naira. En de prijs in naira is dus heel erg veel hoger dan elders op de wereld als je hem vertaalt naar dollars. Dus er is gewoon heel veel vraag in Nigeria en er is niet zoveel aanbod.
Ja. Je hebt natuurlijk peer-to-peer platformen waar de prijs sowieso anders is vergeleken met de echte spotmarkt op de grote handelshuizen. Ja, precies.
Ja, oké. Okay. Dan is Arnold Hubach aan het woord. Arnold, we lezen wel meer dat Nigeria voorop loopt in de bitcoin-acceptatie. Dat is al een tijd lang aan de gang daar. Ze hebben daar ook al, dat gaat van de overheid uit, een werkende central bank digital currency. Wat maakt Nigeria speciaal op dit gebied?
Nou, het leuke is dat je die app dus al gewoon in de App Store en de Play Store ziet. Dus we zijn een van de weinige landen waar die app dus echt al kunt downloaden.
Welke app bedoel je nu?
De Naira-app, de e-Naira. Dus de CBDC.
Ja, daar heb je een app voor natuurlijk, ja.
Ja, dus die is al in gebruik. Die is al uitgerold. En tegelijkertijd heb je dus nu limiet op contant geld. Dus probeer het oude geld in te wisselen.
Wat veroorzaakt dat de overheid zo'n druk zet achter die centrale bank munt? Is dat juist de opkomst van bitcoin of is het weer iets anders?
Meerdere facetten. Maar je hebt natuurlijk de opkomst van bitcoin, maar ook dat de Naira zelf enorm aan waarde verliest. Je wil ergens kapitaalcontroles opleggen. Of het nou is dus die uitweg naar contant geld of een eigen systeem optuigen waar dan iedereen wel naartoe kan gaan.
Ze hebben een inflatie van 20% per jaar. Hè? Dus dat maken we in onze Nederland zitten we dan heel erg druk te doen omdat we een keer 10% inflatie hebben. Dat is natuurlijk ook veel. Maar zij hebben dan 20% per jaar. En dat is al een tijdje zo gaande. De economie groeit ook niet echt. Mede door misschien wel die inflatie. En ze hebben ook de centrale bank heeft een beleidsrente van 15%. Dus dan zie je wel, het gaat daar gewoon niet lekker. En dan,
ja, maar ja. Is voor de overheid dan, hè? Digitale centrale bank geldt daar een oplossing voor. Het blijft gewoon een naira die onderhevig is aan diezelfde inflatie.
Ja, maar als je geld heel makkelijk kan programmeren. Ik kan me voorstellen, er is een heel groot deel van de samenleving die draait daar nog op cash. Nou, cash heb je gewoon minder macht over als overheid dan je zou willen misschien wel. En als je een munt hebt, een e-naira in dit geval, die je kan programmeren en waar je zelf een beetje aan kan sleutelen en monetair beleid dus heel makkelijk kan maken, heel direct kan maken. Ja, dat is natuurlijk een oplossing. Alleen dat wil niemand, want het is volgens mij dat 1% van de bevolking gebruikt de e-naira. Dus, ja.
Ja, nou, dat wordt nog een spannende strijd. Arnold, heb jij al ervaring, want je bent in El Salvador geweest. We hebben het later in de podcast hebben we het over jouw avonturen in de Filipijnen. Ja. Heb jij al ervaring met Nigerianen door je werk?
Nou, niet per se op dezelfde manier als in El Salvador en de Filipijnen. Dus de economie die daar echt circulaire bitcoin economieën. Ik heb wel soms contact gehad met een developersopleiding eigenlijk. Kale heet dat. Die dan softwareprogrammeurs opleiden om aan bitcoin te gaan werken. En binnen dat traject is Nigeria of Nigerianen zijn echt heel erg veel daarmee bezig. Vergeleken met andere Afrikaanse landen. Dus qua developers is er wel hele groei.
Ja, en een acceptatie onder de bevolking van rond de 50% of zo, geloof ik. Ik weet het precieze bedrag niet.
Maar die weet ik persoonlijk niet, die verhalen. Maar.
Nee, oké, duidelijk. Daniel, de overheid is dus bezig met die e-naira. Heeft te maken met het beteugelen van inflatie. Zijn ze ook actief bezig met crypto te bestrijden?
Ja, in 2021 waren sommige Nigeriaanse banken bezig met crypto aanbieden aan hun klanten. Want er was heel veel vraag naar. Die vraag die is ook al een tijd. Daar hebben we het echt al langer over. Ik heb een staatje van Bloomberg opgezocht dat 64 miljoen mensen in Nigeria doen regelmatig, wat dat dan is precies, dat weet ik niet, maar doen regelmatig een crypto-transactie. Nou ja, dat is meer dan de helft van de volwassen bevolking. Nou, dat is echt bizar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland.
Zeker.
Maar ja, de Nigeriaanse overheid heeft dus banken verboden om nog iets met crypto te doen. Dus er is volgens mij nu één grote exchange die daarover is, die echt puur zich richt op bitcoin en crypto. En al die banken mogen er niks meer mee. Dus er is al een tijdje een beetje een oorlog gaande tegen dus bitcoin. En toen dat verbod, dat was volgens mij begin 2021, werd ingesteld, toen ging de prijs van bitcoin ook lokaal omhoog. Dat was 30%.
En nu
is het 60%. Dus ja,
maakt de overheid kans om bitcoin er helemaal uit te werken daar?
Ja, daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad, ook in de cryptocast. Dat ik denk dat bijna niet te doen is. Een munt die je peer-to-peer kan gebruiken. Uiteindelijk heeft iedereen op een manier wel internetverbinding. Het hoeft daar niet super stabiel te zijn. Het hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Maar ja, als je gewoon mobiel internet hebt, wat daar gewoon aanwezig is, dat kan je gewoon niet stoppen.
Denk jij er ook zo over, Arnold?
Ja, en helemaal wat ik net zei met die peer-to-peer platformen, die zijn nog veel groter dan centrale beurzen daar. Zo'n Paxful, die draait daar enorme volumes. En dat zijn dus ook de plekken waar die arbitrage wat lastiger is en waar die prijs van bitcoin hoger is, relatief gezien. Zolang het peer-to-peer blijft bestaan, is het niet te stoppen, nee.
Ja, nee, oké. Gaan we kijken hoe de prijzen van bitcoin en andere crypto's in onze regionen zich gedragen met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hi Bert.
Dag Herbert.
We hadden in het weekend een piekje naar 24.000, bijna gehaald. En meteen een beweging terug op maandag. Wat was daar precies aan de hand? Of is dat de moeite niet waard voor jou?
Ja, nou, het is weer een week met stijging. Hè? Na een heel zwaar jaar 2022 hebben we nu al, ik geloof, 5 weken achter elkaar dat we hoger eindigen dan de week ervoor.
Ja, de laatste week wel heel voorzichtig, hè?
Ja, heel voorzichtig. We komen nu ook wel in de buurt van een prijsniveau waar je dat ook verwacht. Hè. 24,5, $25.000 hebben we ook al vaker gezegd. Daar zitten wel belangrijke Ja, weerstand. Maar dat zijn dus psychologisch ook belangrijke niveaus. Ja. Waar veel mensen vanuit allerlei verschillende perspectieven en om verschillende redenen naar kijken. En we moeten ons ook wel realiseren dat we voor het eerst in een klein jaar gemiddeld genomen weer op winst staan. He, mensen stonden allemaal op allerlei, afhankelijk van wanneer je ingestapt was, maar stonden groepen op verlies. En nu staan we weer op winst. Er wordt nu ook weer meer winst dan verlies genomen. Hè, dus tegen winst verhandeld. Want we staan namelijk zondag, op dat hoogste puntje wat je net noemde, stonden we 55% hoger dan het laagste niveau van 21 november op 15.400. Dus kijk, dat moeten we ons ook wel voorstellen. We zijn ook wel eventjes toe aan wat rust en wat... Zo werken markten nou eenmaal. Hè? Dus op dat soort hoge niveaus gaat dat wel een rol spelen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat men zich voorbereidt op een hele drukke week. Een hele volle economische kalender deze week. Vanmiddag hebben we consumentenvertrouwen in Amerika. Morgen de werkgelegenheidscijfers en de industriecijfers. En morgen ook Jerome Powell die iets gaat zeggen over de rente. Donderdag de rentebesluit in Verenigd Koninkrijk. Donderdag ook rentebesluit in Europa. Vrijdag weer werkgelegenheidscijfers. Nou, ga ze maar door. Men positioneert zich defensiever. Dat zie je niet alleen bij Bitcoin. Dat zie je het algemeen op de financiële markt. Mensen toch een klein beetje, indekken. Een beetje even de leuningen vasthouden, zeg maar.
Maar betekent het dan dat na deze week dat het losgaat? In welke richting dan ook? Ik zou zeggen, dan kun je weer naar de agenda kijken. Zijn er wel weer cijfers de volgende week?
De afgelopen weken was het heel dun hoor qua cijfers. Okay. En nu komt er wel heel veel bij elkaar. En kijk, de markten in het algemeen zijn best wel opgeveerd de afgelopen anderhalve maand of zo. Dat geldt ook niet alleen voor Bitcoin. We hebben bijvoorbeeld ook Tesla-aandelen en Meta. De ARK ETF. Dat zijn zeg maar wel de aandelen die over het hele innovatieve technologie gaat. Helemaal aan het uiterste stukje van het risicospectrum. Ja, ze zijn heel hard gestegen. Maar ook gewoon Nasdaq en de S&P 500. Dus de markt in het algemeen is wat meer gaan geloven in een positief eerste helft van 2023. Ja, dus de financial conditions zijn ruimer geworden. Het is makkelijker om te lenen. Inflatie komt nu snel omlaag. Economische groei blijft toch positiever dan verwacht. De arbeidsmarkt is sterker dan verwacht. De Chinese economie heropent. Warme winter in Europa. Dan zijn ze hier die recessie komt misschien wel, maar dan pas later in 2023. En dat is een beetje de positieve bril die men nu op heeft. En ja, ik denk dat de markt een beetje op de zaken vooruit loopt. Hè, dat we zeggen van als het dan toch tegenvalt, dan is dat toch wel een negatieve verrassing. En dan zou je het best wat negativiteit kunnen zien.
Wat zijn de verwachtingen voor deze week dan precies? Want je noemde al die agendapunten, maar zijn daar ook concrete verwachtingen voor?
Nou, misschien is het belangrijkste wel het rentebesluit van Jerome Powell. Hè, de Amerikaanse economie is toch wel toonaangevend. En de verwachting is dat de rente 25 basispunten stijgt, hè, dus 0,25%. En dat hij dat vervolgens een beetje compenseert met met hele strenge taal. Hè, dus dat hij zegt van jongens, we zijn er echt nog niet en we zullen echt nog verder moeten verhogen en de inflatie is echt nog niet laag genoeg. En weet je, dat hij op die manier een beetje een combinatie doet van de verhoging die de markt ook daadwerkelijk verwacht, met wel de strenge schoolmeester die zegt, jongens, in je hok, want het is nog echt geen tijd voor feest. Dat verwacht ik eigenlijk een beetje, maar dat gaan we morgenavond merken.
Ja, dan dank ik je hartelijk voor deze inzichten en dan spreken we je volgende week weer. Meer details in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl. Gaan we hier in de studio door met nieuws. En het eigenlijke nieuws was bijna een week geleden al. Coinbase, boete van 3,3 miljoen euro opgelegd gekregen door toezichthouder DNB. Maar er is nog meer dan genoeg over te zeggen. Coinbase heeft tot en met augustus 2022 illegaal in Nederland geopereerd. Daniel, is Coinbase zich een hoedje geschrokken nu van die boete?
Nou, het makkelijke antwoord is natuurlijk nee. Dat is een beetje de stelfiguur die we wel vaker bij dit soort, dingen gebruiken.
Binance.
Grote bedrijven hebben scheid eigenlijk aan dit soort boetes. Maar bij Coinbase gaat het ook niet zo lekker meer. Hè? Dat moeten we niet vergeten.
Gewoon bear market naar de beurs gegaan en daarna maar omlaag. En,
bijvoorbeeld ANP schreef in hun bericht hierover, schreef dan heel stoer van vorig jaar hebben ze 7,8 miljard omzet gehaald, waarvan 3 miljard winst. Ja, dat is nu helemaal weg. Ze hebben de analisten voorspellen 3,2 miljard omzet en geen winst. Mm-hmm. Dus ja, oké, 3,3 miljoen, het is niet veel, maar het is wel, ja, fijn is het niet voor
nee,
dan, voor dan
en is het vervelende publiciteit, want het is natuurlijk ook publiciteit, of is het, nou ja, als er maar over je geluld wordt, altijd goed?
Nou, ik denk niet dat dit per se goede reclame is voor Coinbase. Nee. En ze hebben veel Nederlandse klanten. Ze zijn, ik bedoel, eerlijk is eerlijk, ze zijn ook gewoon sinds augustus 2022 geregistreerd in Nederland. Dus ja. Dat is, of september volgens mij, dus dat is wel zo weer waar. Ja, het is natuurlijk niet vrij, want ze hebben gewoon bijna 2 jaar illegaal in Nederland geopereerd.
Ja, en eerder kreeg Binance, ik riep al Binance, heeft zo'n boete gekregen, ook 1,3 miljoen. Heeft dat concrete gevolgen gehad sindsdien?
Nou ja, dan hebben we het dus over april 2022, dus ja. Dat is bijna 1 jaar geleden. In de eerste instantie is dat natuurlijk positief, want DNB ging eindelijk handhaven en eindelijk straf geven aan de stoutste jongetjes van de klas, namelijk Binance, maar ook Coinbase. Ja. Maar Binance is nu nog steeds niet geregistreerd. En je zou dan kunnen zeggen, nou ja, er moet nog een boete volgen om ze nog een keer...
Dat is onvermijdelijk, hè? Want er is gewoon weer een jaar geweest dat ze, tenzij ze zich uitdrukkelijk niet op de Nederlandse markt richten. Daar zijn ze toch wel wat aan gedaan.
Volgens mij is Binance heel duidelijk dat ze zich overal in Europa willen gaan vestigen. En ik heb volgens... DNB heeft volgens mij ook tussen de regels door al gezegd dat zij nu bezig zijn met de registratie. Ik weet niet wat er dan zo lang duurt. Ja, ze zijn in ieder geval nog niet geregistreerd en ze opereren nog steeds op de Nederlandse markt, volgens mij.
Ja, ja. Arnold Hubach, Bitcoin-journalist, vind jij dit soort boetes terecht? Vind je ze voldoende?
Nou, terecht lijkt me wel. Helemaal als je kijkt of impact dit ook heeft gehad op de Nederlandse Bitcoin-bedrijven in de afgelopen jaren, die en meer kosten moesten dragen. Want het werd
toezichtskosten,
want het werd evenredig verdeeld. En als dan partijen niet meedoen, dan delen die ook niet in de kosten. En ze pakken wel een deel van de markt mee, het marktaandeel.
Ja.
Dus lijkt mij meer dan terecht. Alleen dan is de vraag van waar gaat dat geld terugkomen van die boete. En dat lijkt niet terug te komen bij die bitcoinbedrijven, maar richting de staatskas. Dus.
Ja, dat is inderdaad een punt van kritiek geweest. Dat alleen al. Maar er is ook kritiek geweest, en dat kwam was afkomstig van de Vereniging van Bitcoinbedrijven in Nederland, dat er geen component was van schadevergoeding. Dat is eigenlijk iets anders, hè? Want die boete netjes verdelen dat alle bitcoinbedrijven er mee van profiteren is één ding. Maar de feitelijk geleden schade is nog weer eens iets heel anders, hè?
Ja, inderdaad. En helemaal als je
marktaandeel krijg je niet meer terug.
Nee, maar ook als je bekijkt, de DNB heeft ook het persbericht online gezet. 60 kantjes. Er staat de hele uiteenzetting van hoe dit is gegaan. In 2020 heeft Coinbase al een verzoekaanvraag gedaan. Dus ze waren ook al wel bezig. Maar toen hebben ze zich teruggetrokken. Dus het is ook niet zo dat ze niet wisten van zo'n registratie. En gewoon achter de feiten aanliepen. Maar ze waren ermee bezig, maar ze zijn ervan afgestapt. Dus dan vind ik dat toch wel qua schade.
Maar de wet staat waarschijnlijk niet toe dat de Nederlandse bank ze harder aanpakt dan ze hebben gedaan. 4 miljoen is geloof ik het maximum.
Ja, DNB mag maar een maximaal boete inderdaad geven van 4 miljoen. En dan zitten er ook nog allerlei dingen. Bijvoorbeeld Coinbase heeft nu 5% korting gekregen, omdat ze wel de intentie hadden uitgesproken om zich te registreren.
Nu, haast u. Ja,
ja dat is hartstikke fijn. Maar dat is precies waar de schoen hier knelt. En het is... Ja, wat Arnold ook terecht zegt, het is gewoon best wel oneerlijk de laatste jaren geweest. Want de Nederlandse bedrijven hebben zich als de wiede weer moeten registreren toen dat in mei 2020 van kracht werd. En Coinbase en Binance en zo, die hebben allemaal gedacht van joh, dat komt wel. En nu krijgen ze dan een boetetje.
Ja, nou ja, ja. Patrick van der Meijden sprak ik vanmorgen nog van de voorzitter van de Vereniging van de Bitcoinbedrijven. En die zei in de kansspelsector zijn aanbieders van kansspelen die illegaal op de markt hadden geopereerd, zijn verordoneerd om maar gewoon even een half jaar of daaromtrent een paar maanden geen Nederlandse klanten te bedienen. En daarna weer eens opnieuw te beginnen.
Ja, nou ja, dat had misschien wel in deze situatie het meest eerlijk geweest.
Maar dan moet je die bevoegdheid ook hebben.
Tuurlijk. En de op zich is dat dan ook niet de schuld van DNB dat ze dat niet kunnen opleggen. Want dat is natuurlijk iets wat in de wet en regelgeving is vastgelegd. En dat bepalen zij niet.
Ja.
Maar ja, het is gewoon een hele vervelende situatie voor Nederlandse bedrijven die daar echt wel onder te lijden hebben gehad.
Ja. Wie zijn de volgende kandidaten voor zo'n boete?
Nou, dat is heel grappig, want ik kreeg in november was dat volgens mij, kreeg ik een mailtje van Huobi, een Chinese exchange, waar ik ooit in een grijs verleden klant ben geweest en wat rommel heb gehandeld. Die zeiden, oké, beste klant, beste Nederlandse klant, we stoppen met het aanbieden met de relatie met Banksa. En Banksa is dan het bedrijf dat Ideal betalingen voor dit soort voor Huobi en dit soort bedrijven faciliteert.
Het richten op de Nederlandse markt.
Precies, met Ideal richt je je dus automatisch op de Nederlandse markt. Nou, en daar stoppen zij dus mee. Dus zij hebben feitelijk denk ik dan ook tot november 2022, want dat was per direct die mail, tot november 2022 illegaal in Nederland geopereerd. Want ik heb verder nooit problemen met ze gehad.
Ja.
Ja, dat soort dingen. Dat zijn dan, ja, die kan dan op het lijstje. Dus DMW als je luistert.
Ja. Zouden we leuk vinden. Alleen om reden van het feit dat we het nu voorspeld hebben.
Precies.
Ja. Oké, we gaan het even hebben over de podcast die we straks opnemen. Arnold, jij bent op reis geweest naar de Filipijnen. En daar heb je een Bitcoin-eiland. Vertel.
Ja, inderdaad. Ik ben 3 weken geweest op Boracay. Eiland in de Filipijnen inderdaad. Waar een paar 100 winkeliers en allemaal plekken daar Bitcoin accepteren. Dus je kunt daar op Bitcoin alleen overleven zonder fiat geld. Dat is eigenlijk de stelling daar. Ik heb daar een kijkje genomen, documentaire gemaakt, artikelen voor geschreven.
Wie heeft besloten dat er zoiets zou komen?
Het initiatief komt van een Lightning wallet vandaan. Dat heet Pouch. En die wallet bestond al. En er was ook al iemand in de Filipijnen die een circulaire economie wilde starten. En dat is eigenlijk bij elkaar gekomen op een nieuwe plek. Dat is Boracay. Dat is dus Bitcoin Island.
Ja, en werkt het goed daar?
Ja, eigenlijk elke betaling die ik wilde doen werkte. Qua technische kant. Qua educatie en van of de winkeliers het snapte wat je wilde. En dan ze wisten hoe een Lightning betaling, hoe ze die moesten genereren. Moest ik soms wel even meehelpen.
Okay,
qua Bitcoin kant alles. Ja, foutloos.
Ja, en de conclusie, we lopen nu een beetje vooruit op de podcast, maar vooruit
het mag.
De conclusie is denk ik ook wel dat het gewoon heel erg lastig is om een circulaire economie even uit de grond te stampen of te creëren. Want dat is echt iets wat in mensen hun hoofd moet gaan leven. Dat je Bitcoin kan verwisselen en die iets mee kan kopen, maar ook het kan ontvangen.
Ja.
Dat gaat niet zo makkelijk.
Ja, dat is één ding, educatie en dus de lokale bevolking bewust maken van dat het kan. De tweede is ook nog de regulering, want die wallet die mag geen Bitcoin aanhouden. Alle regels voor virtual asset service providers zijn opgeschort. Dus 3 jaar lang kan niemand zo'n licentie krijgen. Dus kunnen ze gewoon geen Bitcoin in die wallet aanhouden.
Gaan we straks uitgebreid over praten in de podcast die we direct na deze radio-uitzending gaan opnemen. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan Arnold Hubach van Bitcoin Magazine NL en dank aan co-host Daniel Mol. Iedereen die meegaat naar de podcast graag. Wie dat niet doet, is ook goed. En dan heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.